We zijn deze morgen samengekomen in de naam van Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Het is fijn om vanmorgen te mogen samenkomen in de naam van de Heer Jezus Christus. Fijn elkaar weer te mogen ontmoeten. En we gaan nog één couplet zingen van deze psalm. Het laatste lied, Looft God naar zijn hoog bevel met klinkend cymbelspel. We gaan nog het samen zingen. We willen aan het begin van deze dienst samen de Heer gaan bidden om zijn zegen. Hem danken, maar ook willen we bidden voor hen die een moeilijke weg moeten gaan. U hebt er vanmorgen van gehoord. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, we danken u dat we deze morgen hier mogen samenkomen en dat mogen doen al zingend. Zo zijn we de kerk binnengekomen met de liederen die gezongen werden voor de dienst. En zo mochten we met een lofpsalm ook deze samenkomst beginnen. We danken Heer dat u mogen kennen en liefhebben. En dat we hier mogen komen op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Heer, want als u uw leven niet had gegeven, dan zou uw gemeente niet zijn ontstaan. Dan zouden wij niet verlost zijn van zonde. Maar Heer Jezus, u hebt uw leven gegeven op het kruis. En daarna is die boodschap de wereld ingegaan. En velen hebben ervan gehoord, velen ook hebben u aangenomen, maar bovenal danken we, Heren, dat die boodschap ons hart bereikt heeft. En dat u door uw Heilige Geest ons overtuigd hebt van de waarheid van wat we gehoord en gelezen hebben. En zo, Heren, hebt u ons opnieuw geboren doen worden. En zo wilt u ook vandaag werken in de harten van die mensen die die stap nog niet hebben kunnen zetten of hebben durven zetten. Vader, wilt u ook zo vandaag mensen aanraken? Hier, als het hier nodig is, maar op andere plaatsen in deze wereld. Opdat ook vandaag er in uw hemel feest mag zijn over zondaren die zich tot u bekeren. Dank u, Heere, voor de afgelopen dagen dat u bij ons was. Die zuster, we hebben het morgen van gehoord, die gehoord heeft van wat er aan de hand is, de ziekte. Ook de uitzaaiingen. Heere, wilt u haar nabij zijn en bemoedigen en sterken. Kustveldig, heren, waar we ook van gehoord hebben, weer andere berichten. Heer, zo zijn we allemaal hier gekomen met ons eigen leven, met onze vreugde en met ons verdriet, met onze zorgen, onze dankbaarheid. En wat is het geweldig dat we het u mogen zeggen. We mogen ons hart voor u uitstorten, Heer, en we bidden, wilt u ook zo ons verhoren, dat we aan uw hand verder kunnen en steeds mogen ervaren, u bent erbij. U gaat voorop, u leidt ons, u draagt ons als we dat nodig hebben, u houdt ons vast. Bidden, Heren, voor het werk in de gemeente. Er waren heel wat mededelingen vanmorgen. O Heer, we mogen plannen maken voor de dagen die voor ons liggen en voor de weken die voor ons liggen. Maar we kunnen het alleen maar echt doen wanneer het in afhankelijkheid van u is. Heren, want zo spreekt uw woord ook, zo de Heer wil en wij leven. Dat mogen we tegen elkaar zeggen, want we weten niet wat de dag van morgen brengt. Maar één ding weten we, u bent bij ons en u zult ons niet in de steek laten. Vader, wilt u het werk dat gedaan wordt ook zegenen? Door de broeders van de raad, de voorganger, door allen die in de gemeente ook een taak hebben. Heren, wilt u in het bijzonder ook dat werk zegenen, waarbij mensen bereikt worden met het evangelie, die de boodschap nog niet kennen of niet hebben aangenomen. Heren, wilt u ook de zendelingen erbij zijn? En we danken dat ook deze gemeente met zendelingen verbonden is, met mensen die door u zijn geroepen en uitgezonden om het werk te doen, heren, dat wij niet kunnen doen. Maar we mogen ervoor bidden en ons geld daarvoor geven. Bidden, heren, wilt u ook dat zegenen, opdat velen ook daar mogen horen van de liefde van de Heer Jezus Christus. Vader, wil u bidden voor de kinderen van de zondagschool. Als zij vanmorgen weer samenkomen, zegen hen. Wilt u ook daar uw woord brengen, heren, en kinderen op jonge leeftijd laten zien wat het is om te geloven in de Heer Jezus. En hoe heerlijk die zekerheid is als je mag weten, ik ben een kind van God. Ik ben verlost van mijn zonde. Ik weet waar ik naartoe ga. Bidden, heren, voor de wereld om ons heen, waar de nood zo groot is. Waar we merken, heren, dat de duisternis zo aanwezig is. Waar veel mensen in zorg zijn hoe het met hen zal gaan in de komende tijd. Juist ook nu die economie aan het wankelen is. Vader, het gaat niet buiten u om. En we bidden, wilt u ook dit alles gebruiken om uw naam bekend te maken. Bidden voor uw volk Israël, waar we mee verbonden zijn, heren, omdat de Heer Jezus uit het volk is voortgekomen. Omdat uw volk, heren, uw eigendom is. En wie dat volk ook zegent, heren, zal door u gezegend worden. We danken dat we zo dat geloof van Abraham mogen hebben dat u ons gegeven hebt. En we bidden, wilt u met uw geest, heren, onze harten verlichten. Omdat we ook deze morgen uw stem mogen verstaan en het woord zullen begrijpen dat we samen gaan lezen. Heer, wilt u die woorden van toen, van honderden, duizenden jaren geleden, zo bij ons brengen. Dat we vandaag dat woord nieuw zullen lezen. En zullen leven, Heer, uit de kracht van u. Vader, wilt u zo met ons allen tot uw doel komen. Bidden wilt u ons verhoren om Jezus wil. Uit genade. Amen. We gaan een lied zingen uit Opwekking. 256 uit Opwekking gaan we samen zingen. 256. Het lied dat zegt: Jezus Christus, ik aanbid u, heilig is uw naam. Met één woord kunnen we een heel couplet maken. Als je het ene woord over het hoofd ziet, dan weet je niet dat er nog meer komt. Mooi lied om samen te zingen. Als thema heb ik vanmorgen gekozen, God gehoorzamen, daar gaat het om. En we gaan vanmorgen naar 1 Samuel 15. Dat gedeelte gaan we in tweeën lezen, dus nu 1 tot en met 12. Dan gaan we nog zingen uit je handen, Heer, en ook de collectes inzamelen. En daarna gaan we verder met 1 Samuel 15. We lezen 1 Samuel 15, de verzen 1 tot en met 12. Koning Saul is al een tijd aan de macht. Er is heel wat gebeurd, dat kunt u lezen in de hoofdstukken daarvoor. Heel veel strijd met de Filistijnen. Als u de geschiedenis een beetje kent, dan weet u, die strijd is niet makkelijk geweest voor Saul. En er komt er nu een hoofdstuk waarin hij een opdracht krijgt om iets te gaan uitvoeren wat God hem opdraagt. En dan gaat het fout. 1 Samuel 15, 1 tot en met 12. Samuel zei tot Saul: mij heeft de Heere gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël. Nu dan, luister naar de woorden des Heeren. Zo zegt de Heer de Heerscharen: ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan. Hoe hij zich hem in de weg heeft gesteld toen het uit Egypte trok. Ga nu heen, versla Amalek, slaat al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel. Saul riep het volk op en monsterde het de Telaïm, 200.000 man voetvolk, daarbij 10.000 Judeërs. Toen Saul de stad van Amalek bereikt had, legde hij in het dal een hinderlaag. Saul nu zei tot de Kenieten: gaat heen, verwijdert u, trekt weg uit het midden der Amalekieten, opdat ik u niet met hen verdelg. Ge hebt immers trouw bewezen aan alle Israëlieten toen ze uit Egypte trokken. Daarop verwijderden zich de Kenieten uit het midden van Amalek. En Saul versloeg Amalek van Havila af tot in de nabijheid van Sur, dat ten oosten van Egypte ligt. Agag, de koning van Amalek, greep hij levend, maar het gehele volk sloeg hij met de ban door de scherpte des zwaards. Saul echter en het volk spaarde Agag. En het beste van het kleinveen van de runderen, ook het naastbeste, verder de lammeren, kortom alles wat waardevol was. Dat wilde zij niet met de band slaan. Maar al het vee dat waardeloos was en ondeugdelijk, sloegen zij met de band. Toen kwam het woord des Heren tot Samuel: het berouwt mij dat ik Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft zich van mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. Hierop ontroerde Samuel hevig. En hij riep tot de Heere de gehele nacht. Vroeg in de morgen ging Samuel Saul tegemoet. En Samuel werd meegedeeld: Saul is te Karmel gekomen. En zie, hij heeft zich daar een gedenkteken opgericht. Daarna heeft hij zich omgewend en is weggegaan. Hij is afgedaald naar Gilgal. Tot hiertoe het eerste gedeelte. We gaan zingen uit de bundel Johannes de Heer, 319, een heel bekend lied over het werk dat we mogen doen en gedaan hebben en straks gedaan hebben als we naar de Heer gaan. 319, als hier op aarde mijn werk is gedaan en ik kom veilig aan 's hemels kust aan. Eerste collecte voor het gemeentewerk, tweede diaconie doen we achter elkaar. En dan straks de derde. We gaan samen zingen. We gaan nog verder lezen bij vers 13. En dan lezen we tot en met 28 van 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, vers 13. Toen Samuel bij Saul kwam, zeide deze tot hem: wees gezegend door de Heere, ik heb het bevel des Heeren uitgevoerd. Maar Samuel zeide: wat betekent dat dan, dat geblaat van kleinvee dat ik in mijn oren klinkt en het geloei van runder dat ik hoor? Saul zeide: die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft het beste van het kleinvee en van de runderen gespaard om de Heere, uw God, offers te brengen. Maar de rest hebben wij met de ban geslagen. Toen zeide Samuel tot Saul: houd stil, dan zal ik u meedelen wat de Heer in deze nacht tot mij gesproken heeft. Hij zeide tot hem: spreek. Daarop zeide Samuel: zijt gij niet, hoewel gij klein waart in eigen oog, geworden tot een hoofd der stammen van Israël? En heeft de Heer u niet gezalfd tot koning over Israël? De Heer had u uitgezonden met de opdracht: ga heen, sla die boosdoeners, de Amalekieten, met de ban. Strijd tegen hen totdat gij hen hebt uitgeroeid. Waarom hebt gij dan niet naar de Heere geluisterd, maar hebt gij u op de buit geworpen en hebt gedaan wat kwaad is in de ogen des Heeren? Toen zeide Saul tot Samuel: ik heb wel naar de Heere geluisterd en ben de weg gegaan waarop de Heere mij zond, en ik heb Agag, de koning van Amalek, meegebracht, maar Amalek zelf heb ik met de ban geslagen. Doch het volk nam van de buit kleinvee en runderen, het beste van het gebannene, om de Heere, uw God, offers te brengen in Gilgal. Maar Samuel zeide: heeft de Heere evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heeren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. Voorwaar, wederspannigheid is zonde der toverij, en ongezeggelijkheid is afgoderij en het dienen van terafiem. Omdat gij het woord des Heeren verworpen hebt, heeft de Heere u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn. Saul zei tot Samuel: ik heb gezondigd, want ik heb het bevel des Heeren, uw opdracht, overtreden. Maar ik vreesde het volk en ik heb naar hen geluisterd. Nu dan, vergeef toch mijn zonde, keer met mij terug, dan zal ik mij voor de Heeren neerbuigen. Maar Samuel zeide tot Saul: ik zal met u niet terugkeren, want gij hebt het woord des Heeren verworpen, daarom heeft de Heere u verworpen, dat gij geen koning meer over Israël zult zijn. Toen Samuel zich omkeerde en wilde weggaan, greep Saul de slip van zijn mantel, doch deze scheurde af. Daarop zeide Samuel tot hem: de Heere heeft heden het koningschap over Israël van u afgescheurd en heeft het gegeven aan uw naaste die beter is dan gij. Tot zover. Broeders en zusters, we komen soms in de Bijbel gedeeltes tegen waar we het moeilijk mee hebben. Gedeeltes die je leest en denk je: hoe kan dat nou? Waarom heeft de Heere God de opdracht aan Saul gegeven om alle Amalekieten uit te roeien? Mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen hebben we gelezen. Ook wij maken wel eens dingen mee waarvan je denkt: hoe kan het dat God dat toelaat? Dat hij dat laat gebeuren? Hoe kan het dat we dit moeten dragen? Even een voorbeeldje van heel kort geleden. Onze gemeente is een jongen van bijna 10 ernstig ziek geworden. Een tumor in zijn hoofd die weliswaar weggehaald is, maar hij moet chemokuren ontvangen, want het is een kwaadaardige tumor. En vorige week zondag werd hij plotseling opnieuw in het ziekenhuis opgenomen. En ik kwam daar maandag en toen hoorde ik uit diezelfde klas is ook een meisje in het ziekenhuis met leukemie. En zondagavond gingen de ambulances bij ons voor de deur langs. En dan weet je niet goed wat er aan de hand is. En de andere dag hoor je van diezelfde school is een jongen in zijn slaap plotseling overleden. Nou, u begrijpt, zo'n school met 200 leerlingen die dan dit meemaakt in een klein dorp als Vroomshoop. Ja, hoe kan dat? Nou, ik was met die school bezig om een scholendienst voor te bereiden die volgende week gehouden wordt. En afgelopen dinsdag belde een van die onderwijzers op. Ja, we zijn verslagen als school. 2 kinderen zo ernstig ziek en 1 plotseling weggehaald uit leven. En toch willen we als school doorgaan met die scholendienst. Want ja, we hebben dat ook afgesproken. De kinderen zijn ermee bezig. En nu gaan we volgende week zondag die dienst houden. En het thema is liefde is. Nou, u begrijpt, dat is moeilijk om dat zo in te vullen met elkaar. Er komen zoveel ouders en kinderen. Het is de grootste school in Vroomshoop. Dat zelfs onze gemeenteleden in een andere zaal gaan zitten en daar met een videoverbinding de dienst gaan bijwonen. Nou, toch willen we als gemeente proberen die school te bemoedigen en die kinderen en die ouders die gaan komen. Want er zijn gewoon vragen waar je geen antwoord op hebt. En dan kun je maar 1 ding doen, je toevlucht zoeken bij de liefde van God. Nou, misschien is hier wel de sleutel voor ons gedeelte, want dat mis je zo in het leven van Saul. Je mist die verbondenheid met de Heere God. Nou, voordat we verder gaan kijken, eerst een paar vragen die we ons willen voorhouden. Wie zijn de Amalekieten? Een andere vraag, wat is er nou gebeurd? Waarom moet koning Saul deze opdracht uitvoeren? En de derde vraag, en die is in feite al beantwoord, en toch wil ik hem stellen. Wat zijn nu de gevolgen voor Saul van deze ongehoorzaamheid? Eerst, wie zijn de Amalekieten? Nou, het is een volk dat woonde in die tijd ten zuiden van Israël. Een volk dat al eeuwenlang een gevaar voor Israël betekend heeft. Dan moeten we even naar vandaag toe. Ook nu weten we dat Israël, het Israël van vandaag, aan alle kanten bedreigd wordt. Letterlijk bedreigd door de Filistijnen of de Palestijnen die daar zitten. Aan de andere kant bedreigd door de volken rondom. Maar kijkt u verder, dan ziet u dat heel de wereld zich vandaag meer en meer begint te richten tegen Israël. Dus weer vanuit de hele wereld aan alle kanten die vijandschap. Een vijandschap die uiteindelijk zijn vertrekpunt vindt in de grote tegenstander. Die probeert kinderen Gods te laten struikelen. Ik ga even met u naar het Oude Testament, naar de tijd waar we over gelezen hebben. Want er stond in dit gedeelte van Samuel, al vroeger hebben ze dat gedaan. Moet u eens kijken in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 25. Deuteronomium 25, waar eigenlijk het begin is van wat we gelezen hebben in Samuel. Deuteronomium 25. Zomaar 3 versen, 17 tot 19. Deuteronomium 25, 17 tot 19, daar lezen we dit, vers 17. Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht toen gij uit Egypte getrokken waart. Hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde. Als dan de Heer uw God u rust gegeven heeft van al de vijanden rondom u in het land dat de Heer uw God u ten erfdeel geven zal, om het te bezitten, dan zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen. Vergeet dat niet. Nou, hier zien we dat 2 generaties verder, 1, 2 generaties verder, na die gebeurtenis, Mozes tegen het volk zegt, denk eraan. Als jullie straks in het beloofde land zijn gekomen en er is rust gekomen, dan moet je de herinnering aan Amalek uitroeien. Nou, dat moment is nu gekomen, nu Saul die vijanden enigszins verslagen heeft. Maar hebt u gezien wanneer dat gebeurde? Wanneer die Amalekieten het op Israël voorzien hadden? Dat was bij de uittocht, toen ze vermoeid waren en ze vielen juist de zwakken aan in de achterhoede. Nou, dan moeten we kijken naar ons eigen leven. Wanneer valt die boze aan? En wanneer probeert hij ons kinderen Gods te laten struikelen? Op die momenten dat we zwak zijn. Dat misschien onze gezondheid even aan het wankelen is. Of als er andere dingen in ons leven gebeurd zijn. Als misschien door de omstandigheden in ons leven de band met de gemeente wat minder is. Of als we een tijd hebben meegemaakt dat we door de drukte van het leven het woord hebben dichtgelaten. Juist dan valt hij aan en kan hij ons treffen. Zo werkt de tegenstander. En zo ging het ook in de dagen van Mozes en van Jozua. En Mozes zegt nu, aan het eind van de woestijnreis, denk eraan wat er gebeurd is. En zorg ervoor dat herinnering aan Amalek wordt uitgeroeid. Dan moeten we nog een stap teruggaan. En dan naar het moment dat ze aangevallen hebben. In Exodus hoofdstuk 17, Exodus 17, een bekend gedeelte dat kinderen uit de zondagschool, ja, elk jaar wel een keer, of in een paar jaar wel een keer horen. Dat is dat gedeelte waarvan u weet, de overwinning komt pas als Mozes met zijn handen omhoog staat. In Exodus 17, vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël, te Rafidim. En Mozes zei tot Jozua, kies ons mannen uit, trek tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Hur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. En de Heer zei tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Hier begint het, hè? De strijd van Israël tegen Amalek is een strijd die op aarde is uitgevoerd, maar die eigenlijk gevoerd is in de hemel. Want als er staat hier in de Bijbel dat Mozes zijn handen ophief, dat is niet om de overwinning binnen te halen. Nee, het opheffen van de handen in de tijd van het Oude Testament, dat is bidden. Mozes heeft tot God gebeden, Heere God, geeft u toch die overwinning. En dan komen we bij ons eigen leven terecht. Wanneer hebben wij een leven in overwinning? Wanneer we dat een leven hebben dat biddend geleefd wordt. Wanneer we elke dag Gods aangezicht zoeken. Wanneer we als gemeente dat doen. We kunnen alleen maar de overwinning halen als we dat bidden doen. En u ziet wat er gebeurt. Als de handen van Mozes naar beneden gaan, heeft Amalek de overwinning. Als de handen van Mozes omhoog gaan, heeft Israël de overwinning. En dan ziet u wat er moet gebeuren. Hij kan die handen niet de hele dag omhoog houden. Dan kunnen wij ook niet met handen omhoog staan. Maar als de armen van Aaron en Hur de handen van Mozes ondersteunen. Dan kan Mozes blijven bidden en kan Jozua in de strijd overwinnen. Nou, u hebt ook in uw midden broeders en zusters die een zware strijd hebben te voeren. Hoe kunnen ze stand houden? Alleen maar als er andere broeders en zusters om hen heen staan die meebidden en meestrijden. Hoe kunnen de broeders van de raad hun werk doen in de gemeente? Als de gemeente niet meebidt en meestrijdt, dan is hun werk tevergeefs. Dat moet u samen doen. Als je een jeugddienst zo voorbereidt, dan moet je als gemeente, als ouder en jongeren, dat samen voorbereiden in gebed. En naar de Heer opzien en vragen: Heer, wilt u in ieder leiden die een taak heeft, opdat we samen het werk mogen doen en jongeren kunnen bereiken met het evangelie van de Heer Jezus Christus. De overwinning is behaald, hier in Exodus. En Mozes zegt later tegen die volgende generatie: denk eraan dat je Gods woord gehoorzaamt, want ze moeten worden uitgeroeid, Amalekieten. Het zijn namelijk vijanden van Israël, die op het volk van God voorzien hebben. Nou, u weet wat de Bijbel zegt. Deze wereld waarin wij leven zal in de eindtijd proberen zich tegen Jeruzalem te verzetten. Jeruzalem op te heffen en weg te doen. Maar wie aan Gods oogappel komt, die komt aan de Heere zelf. En wij leven in een tijd dat Israël steeds meer in het nauw komt. We leven in een tijd dat kinderen Gods, die willen vasthouden aan de Bijbel, ook steeds meer in het nauw kunnen komen. Er is maar één manier om te overwinnen: strijdend en biddend en vasthoudend aan het woord van God. En dan gaan we even verder weer terug naar de tijd van Saul. Dan is de tijd van de richteren geweest. 400 jaar van vooruitgang en neergang. Van aanvallen van al die volken rondom Israël. En eindelijk is er een koning die de strijd aanbindt tegen de Filistijnen, die de overwinning behaalt en nu van Samuel de opdracht krijgt: je moet al die Amalekieten uitroeien. En dan gaat het fout, hè? We hebben het gelezen met elkaar vanmorgen. Het gaat ook in ons leven fout. Als we het woord van God kwijtraken. Als we zwak zijn en dat woord is dicht, dan komt die twijfel. Denkt u eens aan die grote man Johannes de Doper. Die zoveel heeft mogen doen voor zijn God. Hij heeft het volk tot bekering opgeroepen. Hij heeft mensen gedoopt. Hij heeft aangekondigd: het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt, dat is hij. Hij wees op Jezus. En er komt het moment dat Johannes gevangen wordt genomen. Hij zit in de gevangenis. En dan slaat hij twijfel toe. En de woorden die hij gehoord heeft, die zijn wat naar achteren geraakt. En hij begint te twijfelen: is nu Jezus degene die door God gezonden is? Of hebben wij een ander te verwachten? Nou, die grote Johannes de Doper, hij begint te twijfelen. Vanmorgen koning Saul. De opdracht is gegeven om alle Amalekieten uit te roeien, want het zijn vijanden van Gods volk. Nou, we hebben het gelezen met elkaar, hij doet dat niet. Een groot deel van het volk wordt verslagen, maar de koning van de Amalekieten, die wordt door Saul in leven gelaten. En u kent zijn naam, hebben we gelezen vanmorgen. Koning Agag. Als u verder in de Bijbel leest, in Samuel, en u komt bij de opvolger van Saul, dan ziet u dat David opnieuw strijd moet leveren tegen de Amalekieten. Als Saul gehoorzaam was geweest, had David met die Amalekieten geen last gehad. Dat is ook in ons leven vaak zo, hè? Als wij gehoorzaam zijn en toch een stukje achterhouden, niet op alle terreinen van het leven God gehoorzaam zijn, dan zien we vaak later in ons leven dat we daarvan de gevolgen krijgen. zou nog een voorbeeld noemen. Als u de tijd weer verder ingaat en u komt dan in Babel terecht, waar het volk in ballingschap zit, dan is er één man die plotseling opstaat en die het plan opvalt om het hele Joodse volk uit te roeien. Haman, en u weet hoe hij genoemd wordt. Dus ik hoop dat u dat weet. Haman de Agagiet. Dus de nakomeling van Agag. Nou, vele Joodse uitleggers zeggen ook, dit is een nakomeling van de Agag die door koning Saul in leven is gelaten. Even terug naar de tijd dus van Saul. Hoofdstuk 15. Saul heeft vele Amalekieten omgebracht. Maar dan moet u eens gaan kijken in vers 9 van 1 Samuel 15. Saul echter en het volk spaarde Agag en het beste van het kleinvee en van de runderen, ook het naastbeste, verder de lammeren, kortom al wat waardeloos was, dat wilden zij niet met de ban slaan. Nou, daar gaat het fout, hè? Ze wilden niet doen wat God gezegd had. In uw en mijn leven gaat het fout als wij niet willen doen wat God ons heeft opgedragen. En u krijgt Samuel de profeet de opdracht om naar Saul te gaan en hem aan te kondigen dat zijn koningschap voorbij is. En dan gaan we eens kijken in vers 10 en 11 wat er met de profeet gebeurt, Samuel. Toen kwam het woord des Heren tot Samuel. Het berouwt mij dat Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft zich van mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. Hierop ontroerde Samuel hevig. Nou, ik weet dat de meesten van u dezelfde Bijbelvertaling hebben als ik hier heb. Misschien dat er iemand is die de nieuwe Bijbelvertaling heeft meegenomen, de NBV. Daar staat het anders. Daar staat dat Samuel boos werd. En dan moet ik u vanmorgen zeggen, de nieuwe Bijbelvertaling zit dichter bij de bedoeling van het woord dan onze vertaling. Samuel is boos geworden. Omdat hij deze opdracht moest uitvoeren, dat hij naar Saul moest gaan om hem aan te zeggen dat zijn koningschap ten einde zou gaan. Ook het boek vertaalt het met dat hij boos werd. En weet u, dat hebben wij ook wel eens. Dat we van binnen het oneens zijn met wat God in zijn woord zegt. Dat je boos bent omdat God niet heeft voorkomen dat er iets gebeurd is waar je zoveel verdriet van hebt. Ik heb ook vanmorgen al genoemd die drie kinderen. Ik kan me de boosheid van mensen voorstellen. Waarom moest dat kind nu in zijn slaap plotseling komen te sterven? Had God toch kunnen voorkomen, zo'n onschuldig kind? Nou, dat zit in ons allemaal. Van tijd tot tijd zijn we het met God oneens met de weg die hij in ons leven gaat of in het leven van een broeder of zuster. En weet u wat u dan moet doen? Dan moet u dezelfde weg gaan als de profeet Samuel. En die andere kant die hier staat, dat hier vertaald is met ontroerde, dat zit er ook bij natuurlijk. Maar het was eerst de boosheid. En Samuel heeft die boosheid op de juiste plaats neergelegd. Want vers 11 aan het eind zegt, hierop ontroerde Samuel, of Samuel werd boos, hevig, en hij riep tot de Heere de gehele nacht. Samuel wist waar hij met die ontroering en boosheid naartoe moest gaan. En de hele nacht heeft hij met God gestreden. Denk maar aan die strijd die Jacob gevoerd heeft bij Pniel. een nacht gestreden met de engel des Heren. En uiteindelijk heeft Jacob de overwinning gekregen. Hier heeft Samuel de overwinning behaald, want aan het eind van de morgen is de rust in zijn leven teruggekeerd. Nou, de rust in je leven krijg je terug als je biddend alles bij de Heer neerlegt. Dat je niet met hem eens bent. Dat je het er moeilijk mee hebt. Dat je er verdriet van hebt. Leg het bij God neer. En hij zal door zijn geest, een kind van God, de rust geven wanneer je dat doet met een open Bijbel. En zo kan Samuel op weg gaan de volgende morgen. Vers 12 zegt, hij ging naar Saul toe. Hij ging hem tegemoet. Maar aan Samuel werd meegedeeld dat Saul in Karmel is. En zeggen de mensen, hij heeft zich daar een gedenkteken opgericht. Nou, zo was Saul. Kijk eens wat ik gedaan heb. Ik heb alle Amalekieten gedood. Ik heb het wat God heeft opgedragen volkomen uitgevoerd. En zo komt hij ook bij Samuel terecht. Samuel, kijk eens wat ik gedaan heb. Maar Samuel hoort die dieren blaren. Die schapen en die geiten en die runderen. Hoe kan dat, zegt hij, dat die er nog zijn? Hebt u het antwoord vanmorgen gezien? Het antwoord van Saul is eigenlijk tweeledig. En dat moet ons bedroeven. In vers 15 allereerst, halverwege dat vers, want het volk heeft het beste van het kleinvee en van de runder gespaard om de Heere uw God offers te brengen. Nou, daar zie je het fout gaan, hè? Saul had moeten zeggen, de Heere onze God. Of de Heere mijn God. Maar laat zien wat er in zijn hart verkeerd zit. Het is jouw God, Samuel. En weet je wat er ook fout gaat? Hij zegt, het volk heeft die dieren en die koning Agag in leven gelaten. Nou, wat hier gebeurt, herkennen we hopelijk allemaal. Want we hebben er ook van tijd tot tijd een handje van. Om de schuld van wat wij verkeerd doen bij een ander neer te leggen. Saul legt de schuld neer bij het volk. Het volk heeft die dieren in leven gelaten. En koning Agag. Maar de werkelijkheid was dat hij de koning is, de aanvoerder. En dat wat hij zegt gebeuren moet. En uiteindelijk geeft ook koning Saul toe dat hij zelf met het volk is meegegaan. Nou, zo is het leven van Saul verlopen. Het woord van God heeft hij terzijde gesteld. Offers wilde hij brengen. Offers met die prachtige dieren. Maar wat staat er in de Bijbel? Ook op andere plaatsen. God heeft helemaal geen behagen in offers. Maar in gehoorzaamheid. Stel u voor, hè, dat u hier in de gemeente 3-4 dagen, 4 avonden aanwezig bent met allerlei dingen die u doet. En de mensen vinden het geweldig wat u allemaal doet hier in de gemeente. U wordt daarom geprezen. Maar tegelijkertijd bent u hier van binnen uw hart aan de Heere God ongehoorzaam. En gaat u een weg zonder hem. Wat betekent dan alles wat u voor de Heer doet? Dat heeft toch helemaal geen betekenis? Dan kan je wel proberen naar buiten toe er prachtig uit te zien en te doen wat van ieder gevraagd wordt. Maar als je hart verkeerd zit en je doet niet wat God van je vraagt, je bent ongehoorzaam. Je doet de Bijbel dicht, wat hier ook gebeurd is. Alles wat je doet is waardeloos. In de ogen van mensen misschien geweldig, maar de Heere God heeft er niets aan. Gehoorzamen is het beter dan het brengen van offers. En dan moet Saul horen, je bent verworpen. De Heer heeft je verworpen, omdat je zijn woord verworpen hebt. Nou, weet u, als wij de Bijbel dicht doen, als onze oren doof worden voor het woord van God, dan gaan we in ons leven bergafwaarts. Dan zijn we niet tot zegen, dan kunnen we niet tot zegen zijn, kunnen we ook niet gebruikt worden. Dan maak ik nog even met u een uitstapje naar zijn opvolger, koning David. Van David weten we heel veel dingen die niet goed waren. Maar weten we wat het verschil tussen David en Saul is? Als David de verkeerde weg bewandelt, staan zijn oren en zijn hart open voor het woord van God. Hij bekeert zich op het juiste moment en luistert naar het woord dat hem gebracht wordt. Laten wij toch steeds dat woord openen. En misschien dat iemand zegt vanmorgen, ik herken van deze geschiedenis iets in mijn leven. Dan mag ik u en jou vanmorgen zeggen, het is nog niet te laat. Je kunt je nog afkeren van een verkeerde weg. Je mag nog je zonde belijden en die brengen bij het kruis van Golgotha. Zelfs als je strijd hebt met God, omdat je niet eens bent over een beslissing die hij in je leven genomen heeft. Je mag je naar hem bekeren, zeg je, Heer God, die strijd leg ik bij u neer. Wilt u mij helpen om de dingen weer te gaan zien zoals ik ze moet zien? En dan mag u weten, dan komt opeens die omkeer. En dan mag je ervaren dat Gods geest weer de blijdschap geeft in je leven over zijn heil. Dan mag je ervaren dat er een weg terug is. En dan mag je aan het eind van de morgen na die strijd in dankbaarheid opstaan en opnieuw de weg gaan die God je wijst. Laten we zo de nieuwe week ingaan. Als mensen die het woord van God in hun hart bewaren en daaruit leven. Amen. We gaan samen een lied zingen, een oud lied uit Johan de Heer, waarin over die rust gesproken wordt die de Heer geeft. Johannes de Heer 133. Johannes de Heer 133. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft, die slechts hoort naar zijn stem, zich geheel geeft aan hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft. Er is gelegenheid voor uw tweede collecte, voor de derde collecte, het Gebouwenfonds. Het zijn 5 coupletten, we kunnen gaan zingen en collecteren dit mooie lied.
Thank you.
willen samen gaan danken. Vader, we danken u voor dit prachtige lied dat we gezongen hebben. Dat lied dat we al zo vaak hebben gezongen in de jaren dat we u mogen kennen. En Heer, als we ons houden aan dat lied, aan de woorden die daar staan, dan gaan we ook de weg die u van ons vraagt. En toch merken we in ons leven, Heer, dat we, terwijl we dit alles weten, ook wel eens een weg gaan die daarmee in strijd is. Een weg zoals Saul gegaan is. Dan zijn we niet volkomen gehoorzaam aan u. Dan vertrouwen we niet volkomen op u. En maken we onze eigen keuzes. Dan vinden we geen rust bij u, omdat we rust proberen te vinden bij onszelf. En dan komt die opstandigheid naar boven. En dan komen er waarom vragen en dan raken we helemaal vast. Binnen Heere, wilt u met uw Heilige Geest toch ons steeds weer aanraken, zo aanraken, dat we op het juiste moment naar u gaan. Dat had ook Saul moeten doen toen hij die opdracht kreeg en hij waarschijnlijk moeite mee had om die mensen allemaal om te brengen. Hij had naar u moeten gaan. Heere, we mogen met alle vragen ook bij u komen. En wanneer we dat in gebed voor u neerleggen, dan komt er ook een antwoord. En soms, Heere, misschien wel vaak, moeten we volhardend bidden om dat antwoord te krijgen dat we nodig hebben. Maar zijn we bij Golgotha, dan weten we, daar kunnen we alles brengen wat dan zo in de weg loopt. Dank, Heere, dat u ook vertelt over wat Samuel ervaren heeft. Dat hij ontroerd was, maar dat eigenlijk het woord ook wil zeggen dat hij boos was, hevig, verontwaardigd. Zelfs een knecht, een dienstknecht van u, Heere, kan daar last van hebben. Wat is dat bemoediging voor ons? Want Heere, als we een taak in de gemeente hebben, dan zien we ook dat die boze aanvalt en ons probeert onderuit te halen. Dan maken we dingen mee die ons ook wel eens brengen tot een reactie die niet goed is. En juist, Heere, als we dat samen doen, samen optrekken, dan hebben we ook wel eens last van elkaar. Omdat onze karakters anders zijn en dat we dingen wel eens anders bekijken. Heer, omdat we niet door de liefde gedreven worden. Juist dan, Heer, gaan dingen verkeerd en komen tot verkeerde conclusies. En dan denken we, dan spreken we, handelen we verkeerd. Maar dank dat er een weg terug is. Ook voor die broeders en zusters die misschien nu met dingen zitten die het leven zo moeilijk maken. Heren, bij u zijn we veilig en bij u mogen we het neerleggen. Ook als we die anderen schuld hebben gegeven. Of de laatste tijd niet meer hebben kunnen zeggen, Heren, mijn God. Omdat die boze iets heeft tussen u en ons kunnen inbrengen. Heer, reinig ons. En wilt u weer die band herstellen die we nodig hebben om echt verder te kunnen gaan. Heren, mogen zo vanuit de vrede en rust met u de week ingaan die vandaag begint. Bidden, Heer, ook voor uw volk Israël. Wilt u ook daar, Heer, de rust geven? Maar wilt u de onrust in de harten brengen van allen die bij uw volk horen, de onrust als ze kijken naar hun eigen leven en ook uw woord openen. Want de rust komt voor hen pas als ze komen tot de Messias, Jezus Christus. Heren, wilt u ook onder uw volk dat woord brengen, opdat velen mogen knielen, net als Paulus, en gaan zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Ja, Heer, ga zo met ons mee, ook in de dagen die weer voor ons liggen. Geef ons uw vrede, uw rust, door het werk van uw geest, door uw woord in onze harten. Help ons, Heere, om zo heel dicht te blijven bij Jezus Christus, onze Heiland, onze Verlosser. Dat vragen we, Heere, uit genade. Amen. We zijn gekomen aan het eind van de dienst. Goede zondag toegewenst, een gezegende tijd. En we gaan samen zingen uit opwekking 125. 125, de eerste drie coupletten voor de zegen. En het vierde couplet zingen we na de zegen. We gaan staan en zingen 125. Heer, ik kom tot u. Stel onder de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troost van de nabijheid van de Heilige Geest. Is en blijven met ons allen. Totdat Jezus terugkomt. Amen.